welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Op 22 mei, vandaag dus, vieren we het feest van de heilige Rita. De heilige Rita van Cassia. Maar wie was deze heilige eigenlijk? Wel, daar gaan we het vandaag over hebben. Ook gaan we een brief voorlezen, beste luisteraars, geschreven door Paus Johannes Paulus I en gericht aan Charles Dickens. Maar eerst natuurlijk muziek en we starten met een lied van de groep Sela. Wonderlijk.
Zoals u mij kent, zo volmaakt is uw liefde, Heer, toets mijn hart. Ik wil de weg gaan die u wijst, leven met u altijd.
Zonder u bent om mij
Wonderlijk, een lied van de groep Sela. Beste luisteraars, op 22 mei gedenkt de kerk de heilige Rita van Kaskia. Zij is een zeer geliefde heilige en wordt aanroepen als patrones van de hopeloze gevallen. Er zijn 8 dingen die je moet weten over deze toch wel verbazingwekkende heilige. Want het leven van de heilige Rita is een bewijs van haar diepe geloof, wat ze doorstond, want ze doorstond talloze beproevingen en ontberingen. Haar standvastige geloof en toewijding hebben veel mensen over de hele wereld geïnspireerd om zich tot haar voorspraak en begeleiding te wenden in moeilijke tijden. En hier zijn dus 8 dingen die je moet weten en delen over het leven van de heilige Rita. Ten eerste, ze trouwde op zeer jonge leeftijd en kreeg een tweeling. En haar gebeden konden de dood van haar man door politieke onrust niet voorkomen. Maar haar zonen traden bijna in zijn voetsporen, maar werden toch nog gered. Een tweede punt is dat ze na de dood van haar man het klooster inging. En ze werd opgenomen in de Augustijner zusterorde in Kaskia, Italië. Een derde punt, wel, de heilige Rita wordt vaak afgebeeld met een wond aan haar voorhoofd. En dat is eigenlijk een doorn uit Christus' kroon, dat stelt het voor. En ze kreeg deze wond tijdens een van haar vele mystieke ervaringen. Een vierde punt is dat de heilige Rita bekend is ook als vredestichter. Ze overtuigde haar man om zich te verzoenen met zijn vele vijanden voor zijn dood. Een vijfde beetje over de heilige Rita is dat ze kort na haar dood, in 1457, ontdekt werd dat haar lichaam nog intact was. Wat betekent dat het lichaam niet verging zoals verwacht. Een zesde beetje. Ze ligt begraven in de basiliek van de heilige Rita in Kaskia, Italië. En daar kun je ook verschillende reliquieën vinden die verband houden met haar leven. Waaronder ook haar trouwring. Er wordt gezegd dat ze die op miraculeuze wijze van haar vinger heeft gehaald voordat ze het klooster inging. Een zevende punt, beste luisteraars, is dat ze heilig verklaard werd door paus Leo XIII en dit in 1900. En een achtste en laatste punt is dat de heilige Rita ook beschermheilige is van wanhopige situaties en hopeloze gevallen. Maar zij is ook een heilige dat aanroepen kan worden voor families die ruzie hebben, voor genezing en ook in het bijzonder voor moeders. En zo dadelijk, beste luisteraars, gaan we toch wel dieper in het leven van de heilige Rita en we gaan enkele fragmenten laten We gaan enkele fragmenten voorlezen van een toespraak van Paus Johannes Paulus II voor pelgrims die bijeengekomen waren op het Sint-Pietersplein om de relikwieën van de heilige Rita te vereren. En hij vertelde dat ook al is zij een heilige van heel lang geleden, ze ons vandaag nog veel kan leren. Dat is voor zo dadelijk.
Thank you.
En u hoorde Danielle Rose met het lied The Saint That Is Just Me, de heilige die gewoon ik kan zijn. En ze zong het volgende. Ik dacht dat ik heldhaftig en inspirerend zou zijn. Ik wilde u het grootste offer brengen. Zoals alle heiligen die me voorgingen, probeerde ik mijn liefde voor u te bewijzen en zo de prijs te winnen. Ik dacht dat ik een martelaar zou zijn zoals Cecilia. Ik hoopte dat ik zou kunnen verdwijnen zoals de heilige Therese. Of een verborgen doornenkroon zou dragen zoals de heilige Rosa van Lima. Om de zieken te genezen en de doden op te wekken. Maar toen u aan het kruis hing en naar me keek, u stierf niet zodat ik zou proberen iemand anders te zijn. U stierf zodat ik de heilige kon zijn die alleen ik kan zijn. Een lied van Danielle Rose. Laten we het even terug hebben over de heilige Rita. Twee deugden die de heilige Rita ons kan leren, ondanks het feit dat zij een heilige is van de 15e eeuw. Want soms kan het verleidelijk zijn om te denken dat een heilige uit de 15e eeuw niets te leren heeft aan moderne katholieken. Toch is heiligheid niet voorbehouden aan het verleden, alsof het een overblijfsel is van een vervlogen tijdperk. Heiligheid is een universele roeping. En de heiligen uit het verleden kunnen ons eeuwen na hun dood nog steeds veel leren. En de heilige paus Johannes Paulus II wees hierop door in het jaar 2000 de heilige Rita van Cascia als voorbeeld te nemen. Hij hield een toespraak voor pelgrims die bijeengekomen waren op het Sint-Pietersplein om de relikwieën van de heilige Rita te vereren. En hield haar en haar deugden voor navolging in de 21e eeuw. Hij zei het volgende. In haar voorbeeld van totale overgave aan God, in haar transparante eenvoud en in haar onverzettelijke trouw aan het evangelie kunnen ook wij een goede richting vinden om authentieke christelijke getuigen te zijn aan het begin van het derde millennium. Maar wat is de boodschap die deze heilige aan ons doorgeeft? Het is een boodschap die voortvloeit uit haar leven. Nederigheid en gehoorzaamheid. Waar de weg die de heilige Rita ging om steeds volmaakter gelijkvormig te worden aan de gekruisigde. En het klopt, beste luisteraars, dat de heilige Rita een zeer tumultueus leven gehad heeft, waarin ze onder andere heel veel heeft geleden door het verlies van veel van haar familieleden, maar ze verenigde haar fysieke lijden met het kruis van Jezus Christus. En door dit alles bleef ze nederig en gehoorzaam aan God en stelde ze haar vertrouwen in Hem. Velen van ons zouden geneigd zijn om de hoop te verliezen en God de schuld te geven van al ons lijden. Maar de heilige Rita daarentegen werd gesterkt door haar liefde voor God en was haar rots, te midden van de golven van het leven. En de paus Johannes Paulus II becommentarieerde dit aspect van haar leven in zijn toespraak. Hij zei het volgende. Als we de heilige Rita vragen naar het geheim van dit buitengewone werk van sociale en spirituele vernieuwing, antwoordt ze, trouw aan de liefde die gekruisigd werd. Rita gaat met Christus en net als Christus, altijd en alleen door liefde naar het kruis. En laten we dus, net als zij, onze ogen en harten richten op Jezus, die stierf aan het kruis en opstond voor onze verlossing. Hij is het, onze verlosser, die de zending van eenheid en trouw van de familie mogelijk maakt, zoals hij deed voor deze geliefde heilige, zelfs in momenten van crisis en moeilijkheden. En hij is het die concreet gestalte geeft aan de christelijke inzet om vrede op te bouwen, door hen te helpen de conflicten en spanningen te overwinnen die helaas zo vaak voorkomen in het dagelijks leven. En de heilige Rita, beste luisteraars, herinnert ons eraan om midden in onze eigen moeilijkheden naar Christus te kijken en niet weg te kijken. Als onze ogen op Christus gericht blijven, kunnen we gehoorzaam zijn aan God en nederig zijn wil in ons leven aanvaarden. Laten we, beste luisteraars van Radio Maria, een gebed bidden tot de heilige Rita. O heilige patrones van hen die in nood verkeren, heilige Rita, wier smeekbeden voor uw goddelijke Heer bijna onweerstaanbaar zijn, die vanwege uw gulheid in het verleden, van gunsten de voorspreekster van de hopeloze en zelfs van de onmogelijke werd genoemd. Heilige Rita, zo nederig, zo zuiver, zo gekruisigd, zo geduldig en met zo'n barmhartige liefde voor uw gekruisigde Jezus, dat u van hem alles kunt verkrijgen wat u vraagt, waardoor allen vol vertrouwen hun toevlucht tot u nemen, in de verwachting, zo niet altijd verlichting, dan toch troost te vinden. Wees onze smeekbeden gunstig gezind. Toon uw macht bij God ten behoeve van uw smeekbeden. Wees vrijgevig jegens ons, zoals gij in zoveel wonderbaarlijke gevallen zijt geweest, tot meerdere glorie van God, tot verbreiding van uw eigen toewijding en tot troost van hen die op u vertrouwen. Wij beloven, als ons verzoek wordt ingewilligd, u te verheerlijken door uw gunst bekend te maken, voor altijd te zegenen en uw lof te zingen. Vertrouwend op uw verdiensten en macht voor het heilig hart van Jezus, bidden wij tot u. Bid voor ons, heilige Rita, dat wij de belofte van Christus waardig mogen worden.
Here I am.
Here I am, Lord, hier ben ik, Heer. En beste luisteraars, voor degenen die nog meer willen te weten komen over de heilige Rita van Kaskia, neem dan zeker een kijkje op onze website radiomaria.be bij het programma Catechismus, want dan kunt u twee afleveringen herbeluisteren over de heilige Rita, gebracht door broeder Robert van de gemeenschap Moeder van Vrede.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En beste luisteraars, we gaan vandaag nog even stilstaan bij een brief geschreven aan Charles Dickens en geschreven door Paus Johannes Paulus I toen hij nog patriarch van Venetië was. Hij schreef, zoals u misschien ondertussen reeds weet, verschillende brieven aan beroemde mensen. En dit voor het periodiek Il Messaggero di Sant'Antonio. Vandaag staan we stil met een brief dat hij geschreven heeft aan Charles Dickens. Beluisteren.
Charles Dickens was een Engelse schrijver, geboren in 1812 en overleden in 1870. Hij had een ongelukkige jeugd. Zijn vader werd gevangen gezet wegens schulden en Charles begon op zijn 12e jaar te werken in een fabriek. En deze ongelukkige jeugd inspireerde hem tot zijn meest bekende werken, namelijk Oliver Twist en David Copperfield, die niettemin duidelijk een humoristische inslag hebben. Het realisme van Dickens, onverbloemd en tegelijk vol menselijke warmte, had zelfs invloed op sociaal niveau, wat zich geuit heeft in hervorming van de Engelse wetgeving over kinderarbeid. Beste Dickens, ik ben een bisschop die de ongewone opdracht aangenomen heeft elke maand voor de Messaggero di San Antonio een brief te schrijven aan een of andere beroemde persoonlijkheid. Omdat er vlak voor kerstmis weinig tijd was, wist ik niet goed wie ik moest kiezen. Kijk, en toen vond ik in een krant een advertentie van je 5 beroemde kerstvertellingen. Terstond zei ik tegen mezelf, hem schrijf ik. Ik heb als jongen die verhalen gelezen en ik vond ze geweldig. Want in al die verhalen wordt je liefde voelbaar voor de armen en sociale hervormingen en straalt de warmte van je fantasie en menselijkheid ons toe. Zodoende kom ik je nu lastigvallen. Zoals gezegd, je had veel liefde voor de armen. Je hebt heel goed aangevoeld en uitgedrukt wat arm zijn betekent. Omdat je als kind zelf onder armen geleefd hebt. Toen jij 10 jaar oud was, werd je vader wegens schulden gevangen gezet. En om je moeder en je broertjes te helpen, ging jij werken in een schoensmeerfabriek. Van de morgen tot de avond moesten je kleine handen schoensmeerdozen inpakken onder het toezicht van een hardvochtige baas. Je sliep op een zolder. Zondags ging je samen met heel de familie naar de gevangenis om vader te bezoeken. Daar gingen je kinderogen open en zag je verbijsterd, vol medelijden en aandacht, naar tientallen en nog eens tientallen erbarmelijke gevangenen. Al je boeken zijn bevolkt met arme mensen, levend in de grootste ellende. Vrouwen en kinderen, de laatsten zelfs jonger dan 6 jaar, werkend in fabrieken en winkels. Geen bond om hen te beschermen. Geen bescherming tegen ziekten of ongelukken. Een hongerloon. Werktijden van soms 15 uur per dag. De troosteloze eentonigheid waarin al die tijd de tengerste wezens als vastgeklonken zaten aan die grote ratelende machines. In een fysiek en moreel ongezond milieu. En dikwijls hen ertoe drijvend vergetelheid te zoeken in de drank of een uitweg door middel van prostitutie. Zij waren de onderdrukten. Naar hen gaat heel je sympathie uit. Daartegenover staan de onderdrukkers. Hen heb je gebrandmerkt met je pen, die gedreven werd door je heilige verontwaardiging en door de ironie waarmee je de karakters, als het ware, in brons wist te graveren. Een van die figuren is de woekeraar Scrooge, de hoofdpersoon uit die Christmas Carol, een kerstlied in proza. Twee heren, zijn kantoor binnengekomen, pen en notitie in de hand, spreken hem aan. Het is kerstmis. Duizenden mensen ontbreekt het aan het meest nodige, meneer. Scrooge antwoordt: zijn er dan geen gevangenissen? En de armenhuizen, functioneren die niet meer? Die zijn er, die functioneren, maar die kunnen heel weinig doen om de armen op kerstmis naar lichaam en ziel een beetje vreugde te bezorgen. We hadden gedacht wat geld in te zamelen om aan die armen wat eten, drinken en brandstof te kunnen verschaffen. Voor hoeveel mag ik u noteren? Voor geen cent. Ik wens met rust gelaten te worden. Ik vier zelf geen feest op kerstmis en ik permitteer me niet de luxe die niets nutte wel feest te laten vieren. Ik betaal belasting en daarmee geef ik mijn hulp aan de armen, de gevangenissen en de instellingen voor bedelaars. Wie in nood is, kan daar terecht. Veel mensen kunnen dat niet. Ze schamen zich ervoor en zouden liever sterven dan zich daarheen te wenden. Nou, als ze liever sterven, laat ze het dan maar gauw doen. Dat helpt ook weer tegen de overbevolking. Maar nu, excuseer me, die dingen gaan me niet aan. Zo beschreef je die vrek Scrooge. Alleen maar bedacht op geld verdienen en zaken doen. Maar als hij over zaken spreekt met het spook van zijn geestelijke tweelingbroer Marley, de overleden compagnon in zijn woekerbedrijf, jammert deze treurig: zaken? Menselijkheid betonen, dat had mijn zaak moeten zijn. Het algemeen welzijn had mijn zaak moeten zijn. Weldadigheid, medelijden en welwillendheid. Dat had mijn zaak moeten zijn. Waarom heb ik met de ogen naar de grond tussen de menigte van mijn medemensen gelopen, zonder ze ooit op te heffen naar die gezegende ster die de wijzen de weg wees naar een stal? Waren er dan geen andere woningen van armen waarin haar licht me had kunnen leiden? Sedert de tijd dat jij die woorden schreef, en dat was in 1843, zijn er al heel veel jaren verlopen. Je zult vast nieuwsgierig zijn te vernemen of iets gedaan is en wat tegen die ellende en onrechtvaardigheid die jij toen aanklaagde. Ik zal je het gauw zeggen. In Engeland en in geïndustrialiseerd Europa hebben de arbeiders hun positie aanzienlijk verbeterd. Het enige wapen dat ze tot hun beschikking hadden, was hun aantal. En daar hebben ze volop gebruik van gemaakt. De oude socialistenleiders gebruikten in hun toespraken het volgende. Een kameel ging door de woestijn. Zijn hoeven trapten op de zandkorrels. En trots en triomfantelijk zei hij: ik verpletter jullie allemaal. De zandkorrels lieten hem maar begaan met zijn verpletteren. Maar toen stak de samoem, de verschrikkelijke woestijnwind, op. Vooruit, zandkorrels, riep hij, verenigt u allen met mij. En samen zullen we dat beest geeselen en we zullen het begraven onder bergen zand. Van verdeelde en verspreide zandkorrels zijn de arbeiders geworden tot een verenigde wolk in de vakbonden en in de verschillende socialistische bewegingen, die bijna overal de vooruitgang van de arbeiders bevochten hebben. Tussen jullie tijd en nu hebben de arbeiders veel verbeteringen en overwinningen weten te behalen, in menig opzicht. Inkomenspositie, sociale zekerheid en cultuur. Tegenwoordig slagen ze erin, via hun vakbonden, hun invloed te doen voelen in de hogere regionen van de staat, waar in werkelijkheid over hun lot beslist wordt. Voor dit alles moesten zeer grote offers gebracht en veel tegenstand en moeilijkheden overwonnen worden. De bonden die voor de rechten van de arbeiders opkwamen, werden eerst onwettig verklaard, dan getolereerd en tenslotte wettelijk erkend. De staat fungeerde aanvankelijk enkel als een soort toeziende politieagent, verklaarde het arbeidscontract tot louter een privé-aangelegenheid en verbood collectieve contracten. De werkgever hield daarbij het mes bij het heft. Hij eiste ongebreidelde, vrije concurrentie. Twee werkgevers lopen achter één arbeider aan. Het loon van de arbeider zal omhoog gaan. Twee werknemers trekken aan de jas van de werkgevers. Het loon zal naar beneden gaan. Dit is de wet, zei men, die automatisch leidt tot evenwicht van krachten. Maar in feite leidde dit tot misbruiken van een kapitalisme dat zodoende als een rampzalig systeem werkte en in sommige gevallen nog werkt. En hoe staat het er nu voor? Niet zo best. In jouw tijd, beste Dickens, was er met betrekking tot de sociale onrechtvaardigheden sprake van inrichtingsverkeer. De arbeiders moesten met hun vinger wijzen op de werkgevers. Tegenwoordig kan er gewezen worden naar een hele hoop mensen. De landarbeiders klagen dat ze in een veel slechtere positie verkeren dan de fabrieksarbeiders. Hier, in Italië, wijst het zuiden verwijtend naar het noorden. In Afrika, Azië en Zuid-Amerika wijzen de landen van de derde wereld verwijtend naar de rijke landen. Maar ook binnen deze laatste landen zijn nog veel plekken van ellende en onzekerheid aan te wijzen. Tal van arbeiders hebben geen werk of zijn niet zeker van hun werkgelegenheid. Veel arbeiders zijn onvoldoende beschermd tegen ongelukken. Vaak voelen ze zich alleen als productiemiddelen behandeld, niet als hoofdrolspelers in de productie. Bovendien heeft de razende wedloop naar de welvaart, het overdreven en dwaas gebruik van onnodige dingen, het onmisbare in gevaar gebracht. Zuivere lucht, zuiver water, stilte, innerlijke vrede en rust. Men dacht dat de oliebronnen net waren als de bron van St. Patrick. Onuitputtelijk. Maar onverwachts komt men er nu achter dat we bijna aan de laatste druppel toe zijn. Men dacht als in de verre toekomst de olie zou op zijn, te kunnen rekenen op kernenergie. Maar nu komen ze ons vertellen hoezeer het produceren van die kernenergie gevaar oplevert vanwege het radioactief afval dat schadelijk is voor mens en milieu. De angst en de zorg zijn groot. Voor velen is het nare beest van de woestijn, dat aangevallen en begraven moest worden, niet alleen meer het kapitalisme, maar ook het hele systeem dat neergehaald moet worden via een totale revolutie. Voor anderen is die totale ommezwaai al aan de gang. De arme derde wereld, zeggen ze, zal spoedig rijk zijn, dankzij de oliebronnen die ze alleen voor zichzelf zal gebruiken. De wereld van de welvarende consumptiemaatschappij zal slechts met mondjesmaat nog olie krijgen en zal haar industrie en haar consumptie moeten inkrimpen en rekening houden met de recessie. Bij dit kluwen van problemen, zorgen en spanningen gelden nog steeds, verbreed en aangepast, de principes die jij, Dickens, zo warm hebt verdedigd. Mogen het zijn op een iets wat sentimentele manier. Liefde voor de armen en niet alleen voor de individuele armen, maar tevens voor de armen in het algemeen, die zich niet enkel als individuen, maar ook als volksdeel achtergesteld voelen, en die zich als één groep voelen en solidair zijn onder elkaar. Wij, christenen, moeten zonder aarzelen eerlijk en openlijk aan hun kant staan, naar het voorbeeld van Christus. Solidariteit. Alle volkeren zitten nu in dezelfde boot. Elkaar nabij, naar afstand en naar leefgewoonten en dobberend op een woelige zee. Als we grote rampen willen vermijden, moet dit onze regel zijn. Allen voor één en één voor allen. We zullen de nadruk moeten leggen op hetgeen ons verbindt en afzien van hetgeen ons scheidt. Vertrouwen op God. Bij monden van je Marley heb jij, beste Dickens, gewenst dat de ster der wijzen de huizen van de armen zou verlichten. Een huis van armen is tegenwoordig de hele wereld die God zozeer nodig heeft. Februari 1974.
Maak ons met u verweven tot één volmaakt patroon, om het evenbeeld te worden van uw Zoon.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. We gaan naar gewoonte nog een Bijbelvers trekken voor deze dag. Kom, o Heilige Geest. We trekken een kaartje uit het mandje. Ik blijf u dragen. Ik zal u troosten. Ik zal u redden. Het komt uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 46, vers 4. Ik blijf u dragen. Ik zal u troosten. Ik zal u redden. Beste luisteraars van Radio Maria, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen.